Beleggerspanel.
De aandelenkoers van Philips zakt na de bekendmaking van de cijfers. Over het eerste kwartaal met ruim 10%. Komt het bedrijf nog terug op het oude niveau? En medicijnontwikkelaar Benevolent AI kreeg gisteren als een van de eerste dit jaar een notering op de Amsterdamse beurs. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Mary Pietersbloem, Head of Investment Office bij Rabobank, en Lodewijk van der Croft van de beleggingsonderneming Comgest. Fijn dat jullie er zijn.
Ja, hi.
Met uiteraard als eerste de vraag naar jullie laatste transactie. Hebben jullie nog iets veranderd in de portefeuille, Mary?
Ja, onze laatste transactie is wel opmerkelijk. We hebben de portefeuille geherbalanceerd. Nou doen heel veel beleggers dat, hè? Periodiek zelfs. Wij doen het als de limieten worden geraakt. En deze is wel opmerkelijk, omdat we eigenlijk zagen dat obligaties natuurlijk harder onderuit zijn gegaan dan aandelen. Dus we hebben iets van onze aandelenpositie moeten verkopen om obligaties bij te kunnen kopen om weer binnen de limiet te komen.
Ja, ja. Die obligaties, daar zit geen rem op, lijkt het, hè?
Nee, dat zie je dus. Eigenlijk, beurzen worden zeer getart door stijgende rentes. En de onderliggende inflatiedruk, die drijft die rentes omhoog. Angst voor wat centrale banken natuurlijk aan renteverhoging moeten gaan doorvoeren. Dus dat zie je eigenlijk door de hele portefeuille heen.
Jouw portefeuille dan, jouw persoonlijke portefeuille, neem ik aan, Lodewijk? Of?
Nou, in dit geval heb ik een idee meegenomen uit onze Europese portefeuille. We zijn sinds enige tijd aan de koopkant op Adyen. Genoteerd op de beurs van Amsterdam. Vandaar dat ik dacht, nou, het is misschien aardig om deze keer te noemen. Adyen, een betalingsbedrijf. Fantastisch track record, maar het aandeel heeft het de afgelopen periode heel zwaar gehad. Er is zo'n 25% is daarvan afgegaan in een vrij kort tijdsbestek. We vonden het op enig moment te duur, toen zijn we eruit gegaan. En nu krijgen we eigenlijk de gelegenheid om weer terug in de tijd te gaan. En dat is het mooie van de beurs. Het is een van de weinige plekken waar je terug in de tijd kan gaan. En in dit geval konden we Adyen dus weer kopen op aantrekkelijke koersniveau.
Ja, aantrekkelijk. Is het wat jullie betreft dan nu zelfs te goedkoop? Is het te hard afgestraft?
Nou ja, dat is het. Kijk, het is geen harde wetenschap. Maar we denken dat we redelijk wat
van de beurs.
Dat we redelijk wat zekerheden hebben in de zin. Als je kijkt naar de koers-winstverhouding van Adyen, dan komt die eigenlijk heel hard naar beneden toe. En zit je op het huidige niveau, als je dat in absolute zin hoort, denk je nog steeds van, god, dat is best hoog. Dan zit je rond de 60 keer de winst. Maar die stond 2 jaar geleden, stond die meer dan 200 keer de winst. En dat zegt iets over het groeipad wat Adyen de afgelopen jaren heeft afgelegd. En als ze maar in staat zijn om dit enigszins vast te houden, dan groei je eigenlijk heel snel in je jas.
Over afgestrafte aandelen gesproken. Philips meldde gisteren een netto verlies in het eerste kwartaal van 151 miljoen euro, vergeleken met een winst van 40 miljoen euro een jaar geleden. Analisten hadden verwacht dat het bedrijf ongeveer kiet zou spelen. Moet wel bijgezegd worden dat de omzet dan weer meeviel, afgaande op de verwachtingen. Maar het resultaat, Mary, onderaan de streep, ja, dat valt toch tegen. Ook als je kijkt naar wat er dan de oorzaak van is. Toch weer gedonder met medische apparaten. Gevecht om onderdelen, tekorten die Philips parten spelen. Ja. Wat kan er allemaal misgaan?
Nou ja, veel dus. Het slechte nieuws stapelt zich eigenlijk op, hè, bij Philips. En ik denk, ja, beleggers die proberen natuurlijk ergens weer vaste bodem onder voeten te vinden. En dan komt er telkens weer slecht nieuws naar boven. En dat is denk ik waar beleggers ook nu in die aandelenkoers dat zich tot uitdrukking brengt.
Nou, hoe komt het dat inderdaad ook voor analisten voortdurend, ja, als een verrassing wil ik niet zeggen, maar toch nog weer tegenvalt. Ik sprak gisteren Jos Versteeg hierover en die had de analistencall bijgewoond. En die zei dat onder analisten nu het gevoel is dat je denkt dat je het ergste hebt gehad, maar al weet dat er nog meer ellende volgt.
Ja.
Hoe doe je dat als bedrijf een beetje netjes? Daarover te communiceren, om de verwachtingen te temperen.
Ja, communicatie is heel belangrijk. Provisies aanleggen. Proberen een beetje door de donkere tunnel heen te kruipen weer terug naar het licht. Maar dat is natuurlijk ook wel heel erg moeilijk in deze. Omdat, ja, je hebt het nu over mogelijkheden van een strafzaak rondom die apneu-onderzoeken, et cetera. En andere apparaten die nu ook in het geding zijn geraakt. Beademingsapparatuur die plotseling blijkt uit te vallen, defibrillatoren die niet helemaal werken zoals ze moeten. Ja, weet je, waar is het einde? Dat is wat mensen vragen.
Waar is het einde, Lodewijk? Want die strafzaken die hangen nog ook boven de markt. Hè. We hadden al de toezichthouder die zich daar stevig tegen aan bemoeit. Ik begrijp dat nu ook het ministerie van Justitie deze zaken gaat onderzoeken. Dat is geen gunstig voorteken.
Nee, het probleem bij dit soort zaken is dat het ook heel lang kan duren. Kijk, voordat zeg maar een onderzoek is afgerond van het Openbaar Ministerie, Dan ben je echt wel een heel stuk verder. De FDA, waar we ook al aan refereerden. Ja, dat onderzoek loopt ook nog steeds. En dan heb je nog steeds het risico van allerlei massaclaims van de gebruikers. En dat zijn echt trajecten waar jaren overheen kunnen gaan. En daar kan bijvoorbeeld Johnson & Johnson kan daarover mee praten. Die zijn al jaren verwikkeld in allerlei claims.
Wat kun je als Philips doen? Want zo af en toe dan maken ze wel kenbaar dat ze wat meer tempo willen maken met de terugroepacties. Dat die aantallen er ook weer de hoogte inschieten. Dat ze geld reserveren. Maar ja, die massaclaims, dan ben je niet bij met een paar miljoen. Dat kan echt flink in de papieren lopen. In hoeverre moet je daar al op voorsorteren?
Nou, het probleem van die claims is ook dat je door allerlei rechtbanken moet gaan in Amerika. En sommige rechtbanken en juries die zullen enorme bedragen gaan toekennen. En dat zal misschien in een hogere rechtbank weer teruggedraaid gaan worden. Maar dat is natuurlijk heel veel negatieve headline nieuws die je rond Philips nog kan verwachten. En dat is denk ik de reden waarom je op dit moment zo'n 7 keer de winst betaalt. Nou,
maar Frans van Houten die houdt niet op om te zeggen dat de toekomst er toch ook gunstig uit kan zien. Dan wijst je op het orderboek. Klanten hebben er toch nog wel enig vertrouwen in. Hij was een tijdje terug te gast in ons programma The Big Five. Zei hij ook, ja, klanten zullen ook niet zomaar weglopen. Want zoveel aanbieders van de apparaten die wij maken zijn er niet. Mm-hmm. Is dat om de moed erin te houden of heeft hij daar ook gewoon een punt?
Nou, ik denk dat het orderboek en de omzetten was wel een klein lichtpuntje in de cijfers die Philips liet zien natuurlijk. Maar met het orderboek kan ik me ook voorstellen, zeker met medische apparatuur, dat die orders veel eerder geplaatst zijn. Dat het terugtrekken van die orders misschien wel gepaard gaat met zekere boetes. Of dat toch aanbetalingen gedaan zijn. Er zijn inderdaad niet zomaar andere providers van dit soort medische apparatuur. Maar als, weet je, verder in de toekomst, als het vertrouwen in de Philips apparaten teloor gaat, dan ga je dat natuurlijk wel merken.
Wanneer word je als bedrijf te hard afgestraft? Want die koers die is al een tijdje bezig aan een rit naar beneden. Lijkt ook geen einde aan te komen. Maar ik geloof dat er de afgelopen 12 maanden zo ongeveer de helft van afgegaan is. Komt er ook een moment dat je denkt, nou, nu is het wel mooi. We hebben het nog altijd wel over Philips. Het is een serieus te nemen bedrijf.
Ja, nou, dat is gewoon heel moeilijk te zeggen, omdat je ook beleggers kunnen niet uitrekenen, net zo min als dat het bestuur dat klaarblijkelijk kan, wat de kosten zijn die gemoeid gaan worden met al die rechtszaken en met al deze terugroepacties.
Dus het is met name die juridische dreiging. Want Frans van Houten geeft ook nog aan dat hij iedere dag moet knokken om aan onderdelen te komen. Hè. Op de een of andere manier is de toeleveringsketen bij Philips toch niet zo gestroomlijnd dat Philips als groot bedrijf kan rekenen op de onderdelen of de chips die ze nodig hebben.
Nou ja, dat is natuurlijk nog een bijkomend probleem. Niet alleen voor Philips, maar voor heel veel technologiebedrijven. Dat je, als je kijkt naar de berichtgeving uit Shanghai, wat nu al weken op slot zit. Voor de haven van Shanghai liggen meer dan 500 boten die nog afgeladen moeten worden. Containers waar op dit moment geen gebruik van kan worden gemaakt, is echt een heel groot probleem. En ik denk dat we er wat meer aandacht aan zouden moeten besteden. Want dit gaat zeker zijn consequenties hebben voor heel veel bedrijven, ook voor Philips, maar zeker voor andere bedrijven.
Nou, Philips hoopt dat er nog een mouw aan te passen valt. Want, zegt Van Houten, dat hebben we afgesproken met elkaar, als het gaat over bedrijven die een bijdrage leveren aan de volksgezondheid, dan verdienen wij een uitzonderingspositie, dan verdienen wij voorrang. Is dat de kat in het nauw die toch probeert er nog iets van te maken? Of toch
nou, dan zou de overheid daar een rol in moeten gaan spelen om Philips voorrang te geven bij het
Niet alleen Philips.
Ik zou niet weten op welke manier zij voorrang moeten krijgen. Ik denk dat er heel veel bedrijven zijn die op dit moment naastig snakken naar allerlei soorten chips.
En Lodewijk ziet er niks in. Jij wel?
Nee, ik zie er ook heel weinig in. En het feit dat dit gewoon nog jarenlang kan gaan duren, dat is denk ik dat is wel iets waar we rekening mee moeten houden. Ik heb voor de grap nog even gekeken. Het Volkswagen emissieschandaal. Ja, 2015, toen dat voor het eerst naar buiten kwam, die waren er in 2021 nog steeds mee bezig.
We gaan naar het tweede deel van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Mary Pietersbloem en Lodewijk van der Croft vormen het beleggerspanel. En we gaan het hebben over de Britse medicijnontwikkelaar Benevolent AI. Kreeg gisteren een notering op de Amsterdamse beurs. En dat is opvallend, want veel bedrijven kregen de afgelopen maanden juist last van koudwatervrees. Er waren niet zoveel beursgangen. En als ze er zijn, dan toch via zo'n spak, zo'n lege huls op zoek naar een bestemming. Wat zegt dat, Lodewijk, over het huidige beursklimaat?
Nou, Mary gaf aan dat de obligaties het al heel erg lastig hebben hier to date. Zijn zo'n 10% wereldwijd gedaald. Maar dat geldt ook voor aandelen. En je ziet dat beleggers een nieuw evenwicht proberen te vinden tussen het ongebreidelde enthousiasme waar we ons door kenmerkten de afgelopen 2 jaar. En het feit dat centrale banken, en met name de Amerikaanse centrale bank, heeft aangegeven dat de rente fors omhoog gaat de komende periode.
Dus dan ga je nadenken over hoe bedrijven gefinancierd zijn. Dan kies je wat eerder voor de gevestigde orde en wat minder voor de groeibedrijven?
Nou, dat zal je doen, maar ik denk dat er ook heel veel beleggers zijn die naar de aandelenmarkt zijn gegaan omdat ze negatieve rente of geen rente kregen op vastrentende waarde.
En die zeggen dat er eindelijk een alternatief is voor beleggen?
Er is steeds meer alternatief. Hè. De 10-jaarsrente in Nederland is van negatief aan het eind van het afgelopen jaar opgelopen naar 1,8% zo ongeveer.
Mm-hmm. Hoe verklaar jij die huiver? Wordt hier al een belangrijk deel van de verklaringen gegeven, Mie?
Ja, ik denk een heel belangrijk deel. En daar heeft dit bedrijf natuurlijk ook een klein beetje de wind tegen gehad. Want ja, dat is een heel sterk groeibedrijf. Sterker nog, weet je, de groei ligt in de toekomst.
Ja, ze hebben al gezegd, hè, reken de komende jaren niet op winst. We gaan nog serieus verlies leiden.
Ja.
En je zegt, hebben wind tegen gehad. Maar met veel vijven en zessen hebben ze die notering binnen. Misschien voor de mensen die niet elke week naar het beleggerspanel luisteren. Dat ging dan wel via zo'n SPAC. Dus ja. Geld dat al eerder is opgehaald. Hè?
Ja, dus dat is eigenlijk natuurlijk de crux. Want de beursgang van dit vehicle is al geweest in het verleden. En degene die zich hebben ingeschreven op de SPAC. Ja, die wisten wel in de loop van vorig jaar wat deze SPAC naar de beurs zou willen brengen. En dan is het uiteindelijk aan de beleggers om te zeggen jee of nee.
Nee gezegd ook, hè? Ja, in grote getalen. Ja. 84% van de beleggers dacht, ja, maar ja. Voor deze bestemming heb ik niet getekend.
Nou, misschien hebben ze dus 84% van de mensen heeft een periode lang geen rente hoeven betalen over zijn kasgeldpositie. Zo kan je ook redeneren.
Maar het geeft dus wel aan, zonder die constructie, zonder die SPAC, was het echt nooit gelukt. Dat geen enkel
bedrijf. Kansloos geweest.
Nee. Ja, maar als je wel in zo'n SPAC-procedure zit, en ik heb de afgelopen maanden met een paar bestuurders gesproken die op deze manier naar de beurs zijn gegaan. Allego in New York. Azerion in Amsterdam. Die hebben het doorgezet. De financieel directeur van Allego zei, ja, als je het me nu zou vragen, had ik het niet gedaan, maar we waren al zover in het proces. We moesten eigenlijk wel. Het kost ook nogal wat om het af te blazen. En je zit al fors met rekeningen die oplopen. Azerion, die meneer heb ik ook gevraagd. Ja, maar je hebt veel minder opgehaald dan je van plan was. Heel veel beleggers hebben zich teruggetrokken. En die zeiden, ja, het zal allemaal wel. We hebben nu die beursnotering. Een volgende keer dat we kapitaal moeten ophalen, en we hebben toch wel geld opgehaald, moet ik toch concluderen, het is bewaard geweest.
Ja, nee, daar zit natuurlijk wat in. Alleen in dit specifieke geval van Benevolent AI konden ze alleen naar de beurs komen doordat er 2 gevestigde investeerders ook behoorlijk wat geld op tafel legden.
Die hebben nog een keertje extra gelapt, hè?
Ja, die hebben nog een keer extra gelapt. Ik denk dat dit bedrijf ook in een situatie zit waarbij ze het geld echt wel heel hard nodig hebben om die medicijnen verder door te kunnen ontwikkelen. Want die zitten ergens in een testproces. En alleen als daar uitkomen in positieve zin, is het bedrijf natuurlijk ook iets waard. Dus ze moeten voorwaarts.
Wat denk jij van die SPAC? Hè? We hebben het daar nu in het beleggerspanel vaak over gehad. Het was een hype. Netto onderaan de streep zie je nu toch dat ze wel vaak onderpresteren. Dat veel beleggers hun vertrouwen al voordat er goed en wel sprake is van een start zijn kwijtgeraakt. Blijft dit een gangbare procedure of hebben we het meeste wel gezien?
Ik denk dat we het belangrijkste nu wel hebben gehad. En mede ingegeven door oplopende rentes, dat er toch wat minder enthousiasme zal zijn voor heel hoog speculatieve beleggingen zoals SPACs.
Dan gaan we naar iets waar ook heel veel van werd verwacht. Maar komt het eruit? Just Eat Takeaway. De activistische aandeelhouder Catrol Capital dringt in een open brief aan op het vertrek van de financieel directeur van het bedrijf, Brent Wissink. En de reden daarvoor is het grote verlies aan beurswaarde. Nou, dat mogen we wel stellen. En daarnaast wordt er gesproken over het verlies van vertrouwen. Onder andere rondom de overname van het Amerikaanse Grubhub is een verkeerd beeld geschetst. Snappen jullie, Mier, ik begin bij jou, de onvrede die steeds meer om zich heen slaat bij al die aandeelhouders van Just Eat Takeaway?
Ja, we hebben het over een beurswaardeverlies in 2 jaar tijd van 75%. Dus ik denk dat daar wel iets aan de orde is, ja.
Ja, wat is er aan de orde? Want de cijfers vielen ook tegen. Hè? Voor het eerst in de geschiedenis, meen ik, of in ieder geval in een decennium, moest er worden gerapporteerd dat er minder orders waren.
Ja.
En dan is er nog die overnamestrategie. Groeien tegen de klippen op. Dat is ook nodig, hè? Want als je niet de grootste bent, dan heb je het nakijken op de langere termijn. Is daar toch nog wel het een en ander voor te zeggen?
Ja, kijk, dit bedrijf heeft natuurlijk ontzettende win meegehad in de coronatijd. En ik denk dat wat er nu speelt is dat natuurlijk duidelijk de vraag wordt gesteld aan het bestuur van wat is je strategie voor de toekomst? Corona laten we nu heel snel achter ons. Hier gelukkig wel in China hebben ze nog de nodige problemen, maar hier zijn we uit de corona aan het komen. En wat is dan jouw strategie? En ik denk ook dat wat beleggers is tegengevallen is de prognoses die zijn gesteld. Met name dus vanuit het CFO-office, Chief Financial Officer, over wat de omzetten nog kunnen zijn. En die zijn overschat en consistent overschat.
Dus er wordt er meer gekeken naar wat er nog in het vat zit. Te weinig? Of wordt die CFO ook afgerekend, samen met Jitse Groen, de oprichter van een bedrijf, op het verleden?
Ik denk in belangrijke mate op het verleden. Maar ik denk dat beleggers ook willen zien van wat is jouw strategie in de nieuwe post-corona wereld?
Ja, ik denk dat het vooral ook is, Thomas, dat beleggers zich op een gegeven moment zijn gaan realiseren dat bedrijf al nog lang geen winst maakt. En je ziet gewoon de technologiebedrijven die geen winst maken, die staan nu vol in de wind. En ik weet niet in hoeverre je Just Eat Takeaway dat kan verwijten. Want iedereen wist van tevoren dat ze geen winst zouden maken de komende tijd. Dat ze enorme investeringen moesten doen. Dus ja, ik denk dat het ook een beetje huilen met de wolf in het bos is.
Nou, dan kom je aan op hoe Jitse Groen dit altijd heeft benaderd. Hè. Die zegt, ik loop een marathon, geen sprint. Ik leg een hele infrastructuur aan. Hij heeft zich volgens mij al vergeleken met mensen die de spoorwegen hebben aangelegd. Het moet eerst allemaal functioneren. De infrastructuur moet kloppen. En dan uiteindelijk dan ram ik er doorheen en dan maak ik wel winst. Maar een activistische aandeelhouder heeft misschien dus wel heel veel op met de lange termijn.
Nou ja, die hebben over het algemeen geen zitvlees. En het mooie voorbeeld is natuurlijk Amazon, waar wat ook een fantastische rollercoaster is geweest, waar bijna niemand van het eerste uur nog in zat. Maar wat uiteindelijk natuurlijk een fantastische belegging is geweest. En ik wil Just Eat Takeaway niet vergelijken met Amazon in één keer. Maar het zegt wel iets over het feit dat beursgenoteerde bedrijven, die voelen gewoon de druk op korte termijn altijd van zeker dit soort activistische aandeelhouders. En ja, je kan je af en toe afvragen of je niet liever in de schaduw buiten de beurs had gestaan.
Maar de 75% beurswaarde verdampt. Matige prognoses voor de toekomst. Een overname die totaal verkeerd uitpakt. Ook als je geen activistische aandeelhouder bent, heb je toch voldoende reden om huilend als een wolf in het bos te zitten?
Nou, natuurlijk zijn er wel redenen om kritisch te zijn. Maar aan de andere kant zijn er heel veel technologiebedrijven die een soortgelijke koersdaling hebben meegemaakt. Of het nou in Amerika is of in China. Er is een behoorlijk met de zijs doorheen gegaan. En Just Eat Takeaway is daar geen uitzondering op.
Miri? Huilende wolven zijn het.
Ja, nou, ik ga een heel klein beetje een ander perspectief laten zien. Ook ik denk dat hier ook wel een issue is over kwaliteit van het bestuur. Want wat natuurlijk ook aan de orde wordt gesteld is van, ja, weet je, in welke mate hebben bijvoorbeeld de Raad van Commissarissen milieutechnische en sociale risico's van het bedrijf in het oog gehad. En een klein opmerkelijk feit, maar ik denk wel belangrijk, er zijn minder vrouwelijke commissarissen dan dat de wetgeving nu voorschrijft.
Ja, ook Just Eat Takeaway voldoet niet aan het quotum.
Nee.
Maar over die bestuursstijl zijn verschillende activistische aandeelhouders ook ontevreden. Ik herinner me Pieter Tazelaar van Lucerne Capital, die deed een boekje open in NRC. Die zegt dat Jitse Groen het runt als een start-up, dat hij zijn bordje te vol heeft geschept, megalomaan is. Ja. Zou het ook activistische aandeelhouders daar om te doen zijn? Of kijken zij gewoon naar wat er gebeurt met de koers van het bedrijf?
Ja, kijk, als je wint heb je vrienden. Als die koers omhoog gaat, kijk naar Tesla. Dan accepteert alles en iedereen wat Elon Musk doet. En Jitse zit niet in diezelfde positie. En dat verklaart waarom hij onder druk staat. Marktkapitalisatie is 5 miljard op dit moment. Op het moment dat ze een goede koper zouden kunnen vinden voor hun activiteit in Latijns-Amerika. En Prosus was daar voor in de markt. Ja, dan zou het best eens kunnen zijn dat het tij al snel weer wat kan keren voor dit bedrijf.
En dit gaat over activistische aandeelhouders. Er stond een groot stuk afgelopen weekend, meen ik, of iets eerder in de Volkskrant, over de vraag of dat nou een welkome aanvulling is, zo'n activistische aandeelhouder. Schudt het een beetje op of toch eerder een sprinkhaan. Mij viel op een opmerking van Dirk-Jan Duinstee. Hij is advocaat van Clifford Chance. Hij begeleidt zowel die activistische aandeelhouders als die beursgenoteerde ondernemingen. En hij zei, als we niet oppassen, ligt in Nederland alle macht en de veronderstelde wijsheid over de strategie van de onderneming uitsluitend bij het bestuur en de raad van commissarissen, zonder behoorlijk en gezond tegenwicht van aandeelhouders, activistisch of niet. De balans is nu te ver doorgeslagen. Ben je het daarmee eens, Miri?
Ja, ik denk dat activistische aandeelhouders, net als alle overige aandeelhouders, wel degelijk een hele belangrijke rol hebben om een bedrijf scherp te houden.
Ze moeten er blij mee zijn als ze zich melden.
Ik denk wel dat ze they have to, you know, sit up and pay attention.
Ja, hoe komt het dat verschillende grote Nederlandse bedrijven nu toch in het vizier terechtgekomen zijn van die activistische aandeelhouder? Gaat er dan iets niet goed? Hè? We hebben Ahold natuurlijk gehad, nu Just Eat Takeaway, in een iets verder verleden AkzoNobel. Zegt dat iets over de manier waarop die bedrijven worden bestuurd?
Nee, ik denk dat het iets zegt over de mate waarin activistische aandeelhouders zijn toegenomen. En we hadden er eerst 1 of 2 en die waren matig, of die waren zeer succesvol. En dat is overgenomen, die strategie, door een aantal andere partijen. Ja, en die schuimen gewoon verschillende beurzen af en zoeken naar de zwakke plekken.
Is dat wat hier gebeurt, Lodewijk?
Nou, dat is zeker het geval. En je zoekt natuurlijk media-aandacht vervolgens. Want je schrijft een open brief aan het bestuur.
Ah, daar begint het niet mee, toch?
Je koopt eerst 1% vaak niet eens rechtstreeks, maar via allerlei constructies. Om vervolgens natuurlijk publiekelijk het bestuur in actie
te brengen. En ook aan jou de vraag. Als je eenmaal te maken hebt met zo'n activistische aandeelhouder, kun je daar als bedrijf ook je voordeel uithalen?
Nou, absoluut, want er komen toch altijd wel goede ideeën uit. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk ook genoeg activistische aandeelhouders die het keuteltje op een gegeven moment weer intrekken. Denk aan NN-groep, waar ook een activistische aandeelhouder zich meldde. En daar hebben we daarna ook niet meer van gehoord. Dus ja, ik weet het niet. Ik denk dat, zoals Mary aangeeft, dat ze zeker een functie hebben, maar dat ze relatief veel aandacht krijgen.
Nou, dan houden we er maar mee op. Dank voor alles wat jullie wel wisten. Mary Pietersen-Bloem, Head of Investment Office bij Rabobank, en Lodewijk van der Croft, partner bij beleggingsonderneming Comgest.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, de aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren.
Zometeen dan hoor je in dit programma Dick Berlijn voor een update over de oorlog in Oekraïne.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.